Goedenavond allemaal. We gaan naar Richter, hoofdstuk 4. We gaan verder met onze reeks, dit toch wel boeiende boek. Richter, hoofdstuk 4. Het zou ook nuttig zijn mocht u ook Efeze, hoofdstuk 4, kunnen opzoeken. Als u een bladwijzertje of iets dergelijks hebt, is dat handig om dat daar even bij Efeze hoofdstuk 4 te plaatsen, want we gaan straks daar even naartoe bladeren. Er zijn een paar lijnen die we vanuit Richter hoofdstuk 4 kunnen trekken naar Efeze hoofdstuk 4. Maar dat wordt u zo dadelijk wel duidelijk. Goed, de voorbije maanden hebben we al een paar hoofdstukken uit dit boek met elkaar bestudeerd. En terwijl ik daar mee bezig was, viel het mij op dat eigenlijk de geschiedenis van Israël in die tijd van Richteren eigenlijk toch wel een treffende overeenkomst vertoont met de geschiedenis van ons eigen land. Als u zich nog iets herinnert van de geschiedenislessen destijds op school over ons vaderland, dan zult u zich herinneren hoe vaak ook ons land door vreemde mogendheden is bezet geworden. De Spanjaarden zijn hier geweest, de Oostenrijkers, stel u voor, zijn nog overheerst geworden door het Habsburgse Oostenrijkse wereldrijk, mag ik bijna zeggen. De Fransen, Napoleon zijn hier geweest, onze goede vrienden de Nederlanders dachten op zeker ogenblik ook dat we bij hen moesten horen. Je zou je kunnen afvragen, wie is hier niet geweest? Herr Hitler, nog niet zo lang geleden, kwam ook met zijn soldaten deze kant uit. Dus een beetje een treffende overeenkomst, de ene overheerser na de andere. Nu wat Israël betreft, hebben we al kennis gemaakt met twee verdrukkers, twee vreemde mogendheden, die het hen moeilijk maakten. Het begon met de Mesopotamiërs, onder leiding, herinner u, van Kushaan Rishathaim. En ik heb u toen ook op gewezen, daar zit een diepere betekenis in. Die verdrukkers waar Israël mee af te rekenen kreeg, zijn eigenlijk een soort illustraties van risico's, gevaren, die ook wij oplopen als christenen. In die verdrukkers zien ook wij een soort vijanden, geestelijke vijanden, waar we maar beter rekening kunnen mee houden. En ik heb u er toen op gewezen, Mesopotamië was eigenlijk het land waar hun oude wortels lagen. Daar kwam Abraham vandaan. In Ur in Mesopotamië, daar is hij geroepen geworden en daar moest hij weg, dat moest hij achter zich laten. En hij moest naar een nieuw land gaan. De reden had vooral te maken met het feit dat hij daar was opgegroeid te midden van afgoderij. En ik heb u toen ook uitgelegd hoe gevaarlijk afgoderij is en hoe diep dit in ons leven kan ingrijpen, welke stempel dit op ons leven kan drukken. En wat was toen het probleem in Israël? Dat zij zich niet langer anders begonnen te gedragen dan de volken om hen heen. Ze gaven hun eigen dochters ten huwelijk aan die vreemde volkeren en ze namen de dochters uit die volkeren ten huwelijk voor hun eigen zonen. Er ontstond een vermenging. Het onderscheid was niet langer duidelijk. Je zou kunnen zeggen, ze werden één met de wereld om hen heen. En toen heb ik u erop gewezen op het gevaar voor ons christenen. Ook wij lopen risico om op zeker ogenblik onze identiteit als christen te verliezen door gewoon mee te doen met de wereld, zodanig dat op zeker ogenblik het onderscheid ook niet meer zichtbaar is. Dan moet je er rekening mee houden dat Mesopotamië, dat de wereld zich uiteindelijk tegen u zal keren. Je wordt er absoluut niet beter van. En volgende maand hebben we de tweede verdrukkers ontmoet. Dat waren de Moabieten met die indrukwekkende koning Eglon, weet je nog wel, die zeer uitgesproken, zwaarlijvig man. Een soort levende illustratie van wat het Nieuwe Testament het vlees noemt. We hebben toegekeken naar de kenmerken van dat volk. De Moabieten staan in het Oude Testament beschreven als een trots volk, vooral ook een immoreel volk, echt een vleeselijk volk. Goed, wat staat er vanavond op het programma? Hoofdstuk 4, vers 1. Nadat Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Toen gaf de Heere hen over in de macht van Jabin, de koning van Kanaan, die regeerde te Hazor, en wiens krijgsoverste Sisera was, die te Haroset Hagoyim woonde. En de Israëlieten riepen tot de Heere, want hij bezat 900 ijzeren strijdwagens. En hij had de Israëlieten wreed verdrukt, 20 jaar. We gaan opnieuw, net als vorige maand, aandacht besteden aan de verdrukker, koning Jabin, en zijn krijgsoverste, zijn generaal Sisera, die te Haroset Hagoyim woonde. We gaan ook kijken naar de tactiek die de richter zal gebruiken, die zo dadelijk op het toneel gaat verschijnen. We gaan kijken wat de Heer ons daar vandaag wil mee leren. We beginnen met de vijand. Deze keer zijn het Kanaanieten. Dat is een heel ander type dan de vijand van vorige maand, dan die Moabieten. Die Moabieten die we ons herinneren als een trots, immoreel, vleeselijk volk. Kanaanieten zijn iets wat anders. Er zijn drie punten hier waar ik uw aandacht wil op vestigen. Eerst en vooral, we beginnen met hun koning. Vers 2, toen gaf de Heer hen over in de macht van Jabin, de koning van Kanaan. Eerst en vooral wil ik iets zeggen over zijn naam. Jabin is een Hebreeuws woord, het kan twee dingen betekenen. Het betekent ofwel hij die verhoort, hij die inwilligt, een wens inwilligt. Of het kan ook betekenen hij die opmerkt, hij die observeert, hij die waarneemt, hij die beseft, hij die redeneert, hij die zijn verstand gebruikt. En ik kies voor die tweede betekenis en het zal u straks wel duidelijk worden waarom. Het gaat om iemand die zijn hersenen gebruikt. Het wijst op slimheid, het wijst op intelligentie, op kennis. Een zeer verstandig man, een intellectueel en hij is koning. Verschillende keren wordt hij uitdrukkelijk koning genoemd. Kijk al even naar vers 24, op het einde van hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4, vers 24, de hand der Israëlieten drukte steeds zwaarder op Jabin, de koning van Kanaan, totdat ze Jabin, de koning van Kanaan, verdelgd hadden. Nadrukkelijk wordt elke keer vermeld dat hij koning is. En daarbij mogen we denken, als we dat nu naar het Nieuwe Testament gaan vertalen, naar onze eigen situatie willen overbrengen, die overheersende macht van kennis, van de intelligentie in onze samenleving. Het tweede waar ik uw aandacht wil op vestigen is zijn legermacht. Vers 3, hoofdstuk 4 vers 3, de Israëlieten riepen tot de Heere, want hij bezat 900 ijzeren strijdwagens. En hij had de Israëlieten wreed verdrukt 20 jaar. 900 ijzeren strijdwagens. Hij beschikte over wat we vandaag zouden noemen een geavanceerde technologie. We zitten hier net op de overgang van het bronzen naar het ijzeren tijdperk. Daar heb je misschien ook nog iets van op school. En hij maakte daar volop gebruik van. Een overweldigende militaire overmacht. Zodanig, als we nu al eventjes naar hoofdstuk 5 gaan, dan vind je, dat is een poëtisch gedeelte, het wordt genoemd het lied van Deborah, geeft commentaar op wat er in hoofdstuk 4 beschreven staat, hè, een beetje in poëtische taal. Kijk daar naar hoofdstuk 5, vers 8. Hoofdstuk 5, vers 8. Daar staat, verkoos men nieuwe goden, dan was er strijd bij de poorten, waardelijk schild, nog speer, werd gezien onder 40.000 in Israël. En ik wil eraan toevoegen, arm Israël. Schild nog speer werden bij hen gevonden. Wat konden ze in Gods naam uitrichten met blote handen tegenover die 900 ijzeren strijdwagens? Menselijkerwijs gesproken, ze hadden geen schijn van kans. Vandaar dat er staat, als we teruggaan naar hoofdstuk 4, vers 3... De Israëlieten riepen tot de Heere, want hij bezat 900 ijzeren strijdwagens En hij had de Israëlieten wreed verdrukt. Wreed verdrukt. 20 jaar lang. Zie het plaatje een beetje voor u? Het is een combinatie van een indrukwekkende intelligentie, een hoog ontwikkelde technologie, voegt er ook nog aan toe bloeiende handel en industrie. En dit alles wordt tegen Gods volk misbruikt om het volk te onderdrukken. Ja, iets wat je in deze samenleving meer en meer begint op te merken, ik kom er straks op terug, maar er is nog een derde aandachtspunt en dat is die legeroverste. Hè? Hoofdstuk 4, vers 2. De Heere gaf hen over in de macht van Jabin, de koning van Kanaan, die regeerde te Hazor en wiens krijgsoverste Sisera was, die te Haruzet Hagoyim woonde. Haruzet Hagoyim, Hagoyim, je moet niet zoveel Hebreeuws kennen om te weten wat dat betekent. Daar zit het woordje gooi in. Dat is een term die de Joden vandaag nog altijd graag gebruiken. Wij zijn de gooi, de goyim, de heidenen met andere woorden. Haruzet Hagoyim, Haruzet van de heidenen. Dit is een titel die deze streek eeuwenlang is blijven behouden. We bevinden ons nu in het noorden van Israël, het latere Galilea. In het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 4, vers 15, er staat letterlijk het volk in Galilea der heidenen, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien. Eeuwenlang is die landstreek, dat later Galilea genoemd werd, als bijnaam der heidenen blijven gebruiken. Galilea der heidenen, Hagoyim. Wat zijn heidenen? Ze zeggen niet Joden. Ja, dat is waar. Maar heeft u al opgemerkt het commentaar dat het Nieuwe Testament geeft over heidenen? Wat is typisch aan heidenen? Lees de bergreden bijvoorbeeld. Waar de Heer Jezus verschillende keren op wijst, gedraag u alstublieft niet als heidenen. Bijvoorbeeld zegt hem als je bidt. Gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij menen door de veelheid van hun woorden verhoord te worden. Zie je, zegt de Heer, dat is typisch heidens. Heidenen denken dat ze het goed moeten kunnen uitleggen bij de Heere God. En dat ze moeten daardoor proberen te overtuigen door een veelheid van woorden, dat daardoor God onder de indruk komt en zegt, dat is nog niet min wat daar gezegd wordt. Lijkt me best interessant. Kan het nogal een beetje uitleggen, zeg. Dat gaan we verhoren. Typisch heidens, zegt de Heer. En verder in de bergreden wat nog typisch heidens is, zegt de Heer. Kijk, zegt de, maak u niet bezorgd. Zeggende, wat zullen we eten? Of wat zullen we kleden? Enzovoort. Want, zegt hij, naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat ge al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u geschonken worden. Het gaat om het zoeken van die dingen. Niet zoeken om ze te vinden. Maar zoeken in de betekenis van ermee bezig zijn. De belangen ervan behartigen. Zoek Gods koninkrijk. Nou, we hebben het al lang gevonden, mag ik hopen. En toch moeten we het zoeken. Dat wil zeggen de belangen ervan behartigen. Ermee bezig zijn. Nu, wat heidenen doen, zegt de Heer Jezus, is hun leven vullen, is voortdurend bezig zijn met eten en drinken en kleding en zo. Allee, je moet maar naar televisie kijken, mensen lief, al die kookprogramma's, dat is toch niet meer normaal? Dat is typisch heidens. Het Galilea der heidenen en, voegt de evangelist eraan toe, dat in duisternis gezeten is. Dat in duisternis gezeten is. Kijk eens naar Efeze hoofdstuk 4. Hoe gedragen heidenen zich? Efeze hoofdstuk 4, vers 17. Vers 17. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat ge niet langer mocht wandelen zoals ook de heidenen wandelen. in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Hoe gedragen heidenen zich? Oh, wat kunnen ze nadruk leggen op het belang van het verstand, de verlichte reden, weet je wel. Je moet je verstand gebruiken. Wat is wetenschap belangrijk? Kennis is macht. Maar als het zonder God is, is het verduisterd? Is het ijdelheid? Op zeker ogenblik spreekt de Heer Jezus ook over de tijden der heidenen. Hij bedoelt dus een tijdsperiode die vooral gekenmerkt wordt door die typisch heidense praktijken. Materialisme, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, zullen we uitgaan, zullen we nieuwe kleren, ik bedoel, daar vullen ze hun leven mee. En duisternis in hun denken, ondanks vaak indrukwekkende intelligentie, hoogontwikkelde technologie, bloeiende handel en industrie. Begrijp me nu alstublieft niet verkeerd. Ik bedoel, ik heb niks tegen intelligentie. Verre van. Christen zijn is niet je verstand uitschakelen. En zomaar blind geloven. Christen zijn is voor mij juist een uitdaging voor mijn verstand. En ik heb er al mijn verstand bij nodig en ik gebruik het bijzonder graag. Paulus schrijft, in zijn eerste brief aan de Korintiërs schrijft hem aan zijn lezers. Hij zegt, broeders, zegt hem, wees geen kinderen in het verstand, word in het verstand volwassen. Leer nu eens uw verstand gebruiken, zegt hem. Zijn collega Petrus is het er 100% mee eens. In zijn eerste brief zegt hem, omgord de lendenen van uw verstand, wees nuchter. Een christen is iemand die moet leren zijn verstand te gebruiken. Sterker nog, de Heer Jezus heeft gezegd, je zult de Heere, uw God, lief hebben met geheel uw hart en geheel uw ziel en geheel uw verstand. Niks verkeerd met uw verstand te gebruiken. Ik heb ook niks tegen technologie. Ik ben dankbaar voor deze bril. Ook al is hem hoogstwaarschijnlijk door heidenen gemaakt. Maar ik maak er graag gebruik van. Ik ben zo pas met een auto naar hier gekomen, hoogstwaarschijnlijk door Duitse heidenen gemaakt. Maar ik maak er graag gebruik van. Dit uurwerk dat daar hangt, prachtige uitvinding. Helpt ons in elk geval om op tijd te stoppen. Laten we dankbaar zijn voor al die technische uitvindingen en hulpmiddelen. Er is ook niets verkeerd met handel en industrie. Laten we ervan genieten. Maar weet je, het gevaar is dat het op zeker ogenblik een alles overheersende rol gaat spelen. Met als gevolg dat het een doel op zichzelf wordt en er geen plaats voor God meer is. Want, zegt de wetenschap, we hebben God niet nodig. Wij kunnen alles verklaren vanuit de duisternis van hun denken. En dat is typisch heidens. Ja. Ik vrees dat ik u moet waarschuwen dat de Bijbel leert dat dit alles in de eindtijd nog erger gaat worden, een climax gaat bereiken. Er staat ons een periode van ongekende welvaart en vrede te wachten. Maar er is een zeer hoog prijskaartje aan verbonden. Maar je zult van die welvaart alleen kunnen genieten, je zult alleen kunnen kopen, als je voor hem zult buigen, zijn nummer zult aanvaarden. En dan ga je de hemel op aarde krijgen, zegt hij. Maar dat is wel de voorwaarde. Weet je, dat thema vind je door de ganse Bijbel heen. Ik denk aan Psalm 2. U kent dat de koningen der aarde scharen zich in slagorde. En de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde, zijn Machia, zijn Messias. En ze zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Zie je, dat is typisch heidens. Zo staan de volken, de heidense volken van nature, tegenover God. Het is een soort oorlogsverklaring. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Een oorlogsverklaring en het verzet ik heb geleerd, het verzet is vooral een verstandelijk verzet. De wetenschap die met grote stelligheid verklaart, God is dood. Een paar weken geleden. Misschien heb je het ook gezien, Etienne Vermeers. Op de televisie. Met grote stelligheid verklaarde hij, er is absoluut zeker geen God. Er is absoluut zeker geen leven na de dood. En hij is koning. Hij is professor. Wat een intelligentie. Wie durft de uitdaging aan? Dit is koning Jabin. En oprechte gelovigen gaan vaak in de put gaan zitten en zeggen, ja, wat kunnen we er tegen doen? En ze voelen zich verdrukt en ze worden belachelijk gemaakt. Worden achterlijk verklaard. Wij zijn fundamentalisten. Door mensen die beweren hun hersenen te gebruiken. Wat is Gods oplossing hiertegen? Wie zal ons verlossen? Hoe zullen we ons verdedigen tegen die indrukwekkende kennis, vaak gekoppeld met grootspraak? Efeze hoofdstuk 4, vers 11. Hoofdstuk 4, vers 11. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. Zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Wat is Gods antwoord? Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. En wat is een taak, wat is een opdracht? Vers 12, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Met welke bedoeling? Vers 13, totdat we alle de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. Opgebouwd worden, toenemen in twee dingen, in geloof en in kennis. Dus we zijn niet tegen kennis, verre van. Maar eerst en vooral opgebouwd worden, groeien in geloof. Geloof in Gods geopenbaarde woord. Bouwen op het fundament van de apostelen en de profeten. En vanuit dat geloof groeien in kennis, maar dan vooral kennis over onze Heer Jezus Christus. In wie, zegt Paulus in de Colossenzenbrief, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Gevolg, resultaat, kijk naar vers 14. Dan zijn we niet meer onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer door het valse spel der mensen in een sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien we ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is. Christus. Laten we even terug naar Richter gaan en even kijken wat de oplossing is tegen koning Jabin en zijn krijgsoverste Sisera. Hoofdstuk 4, Richter hoofdstuk 4, vers 4. Hoofdstuk 4, vers 4. De profetes Deborah, de vrouw van Lapidoot, richtte destijds Israël. Zij was gewoon zitting te houden onder de Deborah-palm tussen Rama en Bethel op het gebergte van Ephraim. En de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechterlijke uitspraak. Zij nu ontbood Barak, de zoon van Abinoam uit Kedas in Naftali. En zei tot hem, heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden? Ga heen, trek naar de berg Tabor, en neem met u 10.000 man Naftalieten en Zebulonieten, en ik zal aan de beek Kison Sisera, de krijgsoverste van Jabin, naar u toevoeren met zijn strijdwagens en zijn troepen, en ik zal hem in uw macht geven. Merk u dat vraagteken op het einde van vers 7? Het is een vraag die ze stelt. Heeft God niet gezegd? Heeft God gesproken, ja of nee, Balak?
Dat is een interessante vraag, hè?
Dat is een zeer belangrijke vraag. Geldt voor ieder van ons persoonlijk. Is er een God? En heeft hij zich geopenbaard, ja of nee? En je moet kiezen, hè? Je moet een keuze maken. Het is ja of nee. Je gelooft het of je gelooft het niet. En let op, het is ook niet zonder risico. Nog eens lezen. Vanaf vers 6. Zij nu ontbood Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes in Naphtali, en zei tot hem: Heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden? Ga heen, trek naar de berg Tabor en neem met u 10.000 man Naphtalieten en Zebulonieten. En ik zal aan de beek Kison Sisera, de krijgsoverste van Jabin, naar u toevoeren met zijn strijdwagens en zijn troepen. En ik zal hem in uw macht geven. Dit is niet zonder risico. De berg Tabor in Galilea is een alleenstaande berg, heuvel, zullen we misschien beter zeggen. Ligt zo'n 400 meter boven de zeespiegel, hè, boven de vlakte. Op die berg, dan ben je veilig. Daar kunnen die strijdwagens niet op. Maar hij heeft er wel 900. Dat wil zeggen dat die berg, eens je op de top bevindt, tegelijkertijd een val is. Je bent veilig op de berg, zolang je op de berg blijft, maar je kan niet op de berg blijven ten eeuwige dagen. Op zeker ogenblik moet je naar beneden en daar wacht Sisera je op met zijn 900 ijzeren strijdwagens. En dan? Maar ja, als God gezegd heeft, Barak, ga maar de berg op en ik geef hem in uw macht, dan is er geen probleem, is het niet? Maar ja, is er een God? En heeft hij dit gezegd? Dat is de vraag. Vers 8. Barak echter zei tot haar: Indien gij met mij gaat, zal ik gaan. Maar indien gij niet met mij gaat, ga ik niet. Hij aarzelt. Hij wil zeker spelen. Hij wil zien of Deborah consequent is. Als je met mij meegaat, Deborah, dan wil ik het erop wagen. Als jij niet meegaat, ga ik ook niet. Ik begrijp hem een beetje. Wie Gods woord verkondigt, in dit geval Deborah, moet zelf bereid zijn om het toe te passen, moet durven consequent zijn. Vers 9. Zij zei: Ik ga met u mee, maar je zult geen eer behalen op de tocht die je onderneemt. Want in de macht van een vrouw zal de Heere Sisera overgeven. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes, en Barak riep Zebulon en Naphtali te Kedes samen, en 10.000 man trokken op in zijn gevolg, en ook Deborah ging met hem mee. Ze gaat mee, geen probleem. Maar ze wijst erop dat het Barak niet tot eer zal strekken. Vers 11, de Keniet Geber nu had zich afgescheiden van de Kenieten van de zonen van Gobab, de zwager van Mozes, en had zijn tenten opgeslagen tot aan de terebinte van Saanaim, dat bij Kedes ligt. Toen men Sisera had meegedeeld dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor bezet had, riep hij al zijn wagens, 900 ijzeren strijdwagens, en al het volk dat bij hem was uit Garozet Gagoyim, samen aan de beek Kison. Sisera wist, dit is mijn dag, nu heb ik ze, zegt hij. Ze zitten als ratten in de val. Stomme Israëlieten, zien ze er op die bergtop staan. En met zijn 900 strijdwagens omsingelt hij de berg. En hij denkt, dit is kat in het bakje. Dit is mijn dag. Vers 14. Toen zei Deborah tot Barak: Breek op, want dit is de dag dat de Heere Sisera in uw macht gegeven heeft. Is niet de Heer voor u uitgetogen? Ja, dan staat weer een vraagteken, zie je het? Deborah stelt graag vragen. En Barak moet weer kiezen. En het is ja of nee. Niet iets daartussenin, of de Heer is voor hem uitgetrokken of niet, met alle gevolgen van dien. Als hij afdaalt van die berg naar beneden, loopt hij recht in de armen van de vijand, die 900 ijzeren strijdwagens, dat is pure zelfmoord. Tenzij Deborah de waarheid spreekt. Maar spreekt ze de waarheid? Het is opnieuw een kwestie van geloven of niet. Ik wil even terug naar dat lied van Deborah. Dat vind je een mooi extra element, hoofdstuk 5, vers 12. Opnieuw poëtische taal. Maar kijk wat er staat, hoofdstuk 5, vers 12. Waak op Deborah, waak op zing een lied. Sta op, Barak, en voer uw krijgsgevangenen weg. Gij zoon van Abinoam. Deborah krijgt de opdracht, waak op, zing een lied. Zij moet bemoedigen door Gods woord. Maar Barak moet zich laten bemoedigen. Sta op, man, staat er. Doe het. Terug naar hoofdstuk 4, vers 15. Of misschien nog eventjes vers 14, tweede zinnetje daar. Hè. Barak daalde af van de berg Tabor. En 10.000 man achter hem. En de Heere bracht Sisera met al zijn wagens en zijn gehele leger door de scherpte des zwaards in verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen klom en te voet vluchtte. Toen achtervolgde Barak de wagens en het leger tot aan Charoset Hagoyim, en het gehele leger van Sisera viel door de scherpte des zwaards, niet één bleef er over. Hier lees je enkel dat God ze in verwarring bracht. In dat lied van Deborah vind je opnieuw wat extra details. En dan zie je hoe God tussen beiden kwam door allerlei natuurelementen te gebruiken. Kijk bijvoorbeeld naar hoofdstuk 5, vanaf vers 20. Hoofdstuk 5, vers 20. Van de hemel streden de sterren. Vanuit haar banen streden ze tegen Sisera. De beek Kison sleurde ze mee. De Allo, de beek Kison, ga voort mijn ziel met kracht. En toen dreunden de hoeven der paarden van het wilde jagendier dapperen. Dus verschillende natuurelementen die God gebruikte. Misschien een indrukwekkend onweer. Die beek Kison die buiten naar de oever streed. Zodanig dat die wagen, die ijzeren strijdwagens, weggespoeld werden. In elk geval, er breekt paniek uit bij die Canaanieten. Oké, ze delgen het onderspit. Weet je, de strijd die wij vandaag met Canaanieten te voeren hebben, is vaak vooral een intellectuele strijd. En voor een stukje zit er een Canaaniet in ons, hè? Want daar komen wij vandaan. Hè? Dat is de maatschappij, daar zijn we in opgegroeid. Hè? En ook wij zullen moeten leren antwoord geven. Is de God van de Bijbel er echt? Of is het allemaal toeval? Is de Bijbel echt Gods woord? Is het God die spreekt of zijn het mensen die spreken? Gisteren kwam meneer pastoor op bezoek. Hij had gehoord dat mijn echtgenoot geopereerd was. Hij is heel welkom bij ons, vriendelijke man, absoluut. En ik vind het fijn om met hem te praten. Op zekere ogenblik ging het erom van, ja, dat we toch troost vonden in ons geloof en kracht en sterkte. En vooral dat we zo'n geweldige toekomst hadden. En ik hoor mijn echtgenote Marjan ook zeggen, ja, zegt ze, goh, wat zal voor mij zo'n opluchting zijn als ik in de hemel kom. Ja, zei hij, dat zullen we toch nog moeten afwachten. Hè? Goed, ik ga geen verder commentaar. Is de Bijbel echt Gods woord? Kan ik echt God vertrouwen? Is Jezus werkelijk de zoon van God of was hij gewoon de zoon van een timmerman? En is hij echt opgestaan uit de dood? Is hij nu echt in de hemel? En gaat hij straks terugkomen? Dat zijn bijvoorbeeld de vragen ook die wij aan de ETF, aan de Theologische Faculteit in Heverlee, niet uit de weg gaan. En we proberen ons verstand te gebruiken vanuit Gods woord. En dat proberen te argumenteren met logische argumenten. Dit is een uitdaging voor het verstand. En de oplossing is geloven en je verstand gebruiken. En ik pleit ervoor dat beide samen gaan. Ik weet niet of u het weet, maar aan de ETF hebben we een heel mooi motto, een spreuk. Een Latijnse spreuk, we zijn tenslotte een universitaire faculteit. Ja, dus het mag een beetje geleerd klinken. Hè? Ik weet niet of iemand die spreuk kent. Fides querens intellectum. Spreekt iemand een mondje Latijn hier? Fides, geloof, querens, zoekende, intellectum, te verstaan. Heel goed. Geloof, dat zoekt te verstaan. Niet omgekeerd, hè? Niet verstand, dat zoekt te geloven, hè? Geloof, dat zoekt te verstaan. Ons beginpunt is geloof. En dan gaan we ons verstand gebruiken. Want omgekeerd is niet zonder risico, hè? Als je vanuit je verstand gaat vertrekken, en dat is wat de wereld doet, hè? Eerst zien en dan geloven. Ken je dat? Eerst zien en dan geloven. Nee, zegt de Heer, eerst geloven en dan zien. Fides querens intellectum. Geloof dat zoekt te verstaan. Geloof komt op de eerste plaats. Weet je, ik ben benieuwd, binnen 2 weken, ik sta voor een geweldige uitdaging. Elke universiteit die door de overheid gesubsidieerd wordt in België, krijgt een regeringscommissaris toegewezen. Een professor van een andere universiteit. Tot nu toe vonden ze dat bij ons niet nodig, maar nu plots wel. En vorige maand kreeg ik bericht van professor De Kuyper dat hij was aangesteld, of dat hij is aangesteld als regeringscommissaris. En of hij mij eens kon ontmoeten, hij was de voorzitter van de faculteit van het bestuur, hij wil ook kennis maken met mij. Ik zeg, ja, geen probleem. En vorige week maandag hebben we een ontmoeting gehad, sympathieke man, enzovoort, enzovoort. Zo'n regeringscommissaris moet nakijken of de subsidies die we van de overheid krijgen, of die goed besteed worden. Ik vind dat maar normaal te zaken is. En ook of we de regelgeving die door de Vlaamse overheid in verband met universiteiten opgesteld worden, of we die naleven. Vind ik heel normaal, vermits we gehomologeerde diploma's mogen afleveren. Wat kun je daar niet op tegen hebben? En zegt hem, ik zou graag de bestuursvergaderingen willen bijwonen en ook jullie algemene vergadering. Okay. Ik zeg, ja, we hebben niks te verbergen. Nee, dat zei ik letterlijk. Ik zeg, we hebben niks te verbergen. Je bent welkom. Natuurlijk, hè, binnen 2 weken heb ik een eerste bestuursvergadering waar hij dus aanwezig zal zijn. Nu, ik heb de gewoonte om altijd eerst te beginnen met een overdenking uit de Bijbel. En dan bid ik. En ik ga dat blijven doen. Ik ga dat niet veranderen, omdat dat nu plots een regeringscommissaris is. Maar ik ben benieuwd hoe gaat hij daarop reageren. Zou u voor mij willen bidden dat ik dat met wijsheid kan aanpakken? Want dit is toch een uitdaging, hè? Als je nu plots zo iemand in je midden hebt en weet je wel. Maar ik ga niet anders doen. Ik bedoel, ik ga dat blijven doen. Je weet maar nooit hoe hij erop reageert. Ik ben echt benieuwd, weet je wel. Hoe kwam ik daar nu weer bij? Nou goed, geloof op de eerste plaats. Geloof op de eerste plaats. En dan je verstand gebruiken. En dat ga ik blijven doen. Hij zal even moeten slikken, vermoed ik, als je ziet dat we zo te werk gaan. Want normaal op een universiteit gebruik je vooral je verstand. En als er dan nog iets te geloven valt, ja, dan zullen we dat maar geloven, zeker. Maar wij doen dus het omgekeerde. En ben ik benieuwd hoe hij daar gaat op reageren. En dan is het ook belangrijk om consequent te blijven. Weet je, ik moest denken aan wat Paulus schrijft op het einde van zijn 2e brief aan de Korintiërs. Waar hij zegt, met een ijver Gods waak ik over u. Want ik heb u verbonden aan 1 man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar, voegt Paulus eraan toe, maar ik vrees dat misschien zal de slang met haar sluwheid Eva verleiden. Uw gedachte van de eenvoudige toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Er is een risico, er is een gevaar. Paulus gebruikt hier het beeld van een verloving. Ik heb als een reine maagd aan 1 man verbonden. U weet wat een verloving is. Een verloving is nog geen huwelijk. Een bruiloft moet nog, die komt nog, maar we zijn wel al verloofd. En als je verloofd bent, heb je je keuze gemaakt. Zolang je niet verloofd bent, dan kun je rondkijken. Ah, daar is Annemieke en daar is, weet je wel, daar kun je kiezen, daar kun je kun je vergelijken en zeggen, Maar eens je verloofd bent, heb je je keuze gemaakt. Dat valt niet meer te vergelijken. Je keuze is bepaald, je bent niet langer vrij, je kan niet langer openstaan voor andere kandidaten. Wel nu, zegt Paulus, ik heb u verbonden aan één man. De bedoeling is dat we trouw en loyaal blijven. En het is niet altijd evident, hè, in deze wereld. Zeker als je met wetenschap bezig bent. Want wat is wetenschap vaak anti-goddelijk? Tegen de Bijbel. Weet je, we hebben vaak contact met collega's van de theologische faculteit van de katholieke universiteit. Hè? En de meeste van hen die kijken gewoon neer op ons. Hè? Hebben zo'n denigrerende houding. Hè? Zo van dat stelletje daar in Heverlee. Weet je wel, fundamentalisten. Weet je, en dat is lastig soms. Hè? En dan krijg je soms kritiek en aanvallen te verduren. Ja. Nog niet zo lang geleden las ik een artikel over van archeologen die met grote stelligheid beweren dat Jericho ten tijde van Jozua absoluut niet herbouwd was. Dus als Jericho niet herbouwd was ten tijde van Jozua, ja, dan is wat er in Jozua hoofdstuk 6 staat met die indrukwekkende muur van Jericho, dan is dat een fabeltje, hè? En dan verder ook Rahab met dat scharlakenrode koord enzovoort. Het is allemaal een fabeltje, want Jericho bestond toen niet. Hè? Hebreeën hoofdstuk 11 vers 30 zegt, door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort. Maar er was geen muur. En door het geloof is Rahab niet met de ongehoorzamen omgekomen. Maar er was geen Rahab, er was geen Jericho. En in Matteüs hoofdstuk 1 vind je dan Rahab vermeld in het geslachtsregister van onze Heer Jezus zelf. Maar ja, dat is dan helemaal fout. Weet je wat ik geleerd heb? Ik zou je verschillende voorbeelden kunnen geven hoe vaak de wetenschap met hun stellige uitspraken, die zijn teruggekrabbeld. Ik herinner me nog zo goed toen ik mijn humaniora deed, 50 jaar geleden. Met grote stelligheid werd er in de godsdienstles gezegd dat ten tijde van Mozes mensen nog absoluut niet konden lezen of schrijven. Dus die eerste boeken van de Bijbel konden onmogelijk van Mozes zijn, want ze konden niet lezen of schrijven. 30 jaar geleden hebben we een ganse bibliotheek gevonden waarvan met zekerheid vaststaat dat ze dateert uit de tijd van Abraham, 500 jaar voor Mozes. Hoe vaak hebben ze die stellige beweringen al niet moeten inslikken? Het gaat een intellectuele veldslag blijven. En het zal duren tot de wederkomst van Christus. En het is pas als elk oog hem zal zien, dan zal de veldslag voorbij zijn. Maar, zegt de Heer, als de Zoon des mensen komt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde? Oké. Ik wil u nog wijzen op een belangrijk detail in verband met de overwinning hier van Barak, geïnspireerd door Deborah. Kijk in hoofdstuk 5, vers 12 opnieuw. Hè? Hoofdstuk 5, vers 12. Waak op Deborah. Waak op, zing een lied. Sta op, Barak, en voer uw krijgsgevangenen weg. Hij zoon van Abinoam. Krijgsgevangenen. Door Barak. Nu, dat is nieuw, hè? Want 20 jaar lang werden de krijgsgevangenen door Sisera meegevoerd. Niet door Barak. En weet je, dat is weer zo actueel, hè? Hoe vaak worden christenen niet krijgsgevangenen gemaakt. Ik heb het al verschillende keren zien gebeuren. Jonge mensen in christelijke gezinnen opgegroeid. En ze gaan studeren aan de universiteit. En ze krijgen een cursus filosofie. Hè, à la Etienne Vermeers. En hun geloof wordt tot de grond afgebroken.
Van hen wordt verteld dat het allemaal fabeltjes en legenden en sagen zijn, waar ze tot dan toe in geloofd hebben. Maar nu worden ze geconfronteerd met de harde wetenschap. En nu gaan ze eindelijk de waarheid horen. En ze worden krijgsgevangen gemaakt door koning Jabin met zijn krijgsheer Sisera. En soms worden de rollen omgedraaid. Nu is het Barak die krijgsgevangenen gaat maken. Kijk naar hoofdstuk 5, vers 28. Hoofdstuk 5, vers 28. Uit het venster zag de moeder van Sisera en riep luiden door het traliewerk: waarom talm zijn strijdwagen te komen? Waarom blijft het geratel zijner wagenen uit? Ja, waar blijft die? De schrandersten, haar redelvrouw, antwoordde haar: ook geeft zij zelf op haar eigen woorden bescheid. Zouden ze geen buit vinden en verdelen? 1 deerne, 2 deerne voor ieder man, buit van gekleurde gewaden voor Sisera, buit van gekleurde gewaden, bonborduursel, een stel bonte borduursel voor mijn hals als buit. Dat is de verklaring, zei ze. Natuurlijk is ze nog niet terug. Hij is zo druk bezig met buit te verzamelen. En straks komt hij aan met zijn wagen vol geladen. En wie weet wat er voor mij zijn mama allemaal mee zal hebben. Buit genomen op die boerenkinkels van Israëlieten, weet je wel. Wel, niet vandaag, mevrouw. Vandaag komt hij niet terug. Meer nog, hij komt nooit meer terug. Want vandaag zijn de rollen omgekeerd. Niet Sisera, maar Barak gaat krijgsgevangenen nemen en mee naar huis. Weet je, wat mag Barak hier een schitterend beeld van Christus zijn? Een type van Christus zijn? Gaan we voor het laatste keer naar Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4, ik lees vanaf vers 7. Hoofdstuk 4, vers 7. Maar aan in ieder onder afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het: opgevaren naar de hoge voerde hij krijgsgevangenen mede. Gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook nedergedaald is, naar de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Mooi, hè? Toen de Heer Jezus opstond uit de dood, ging hij niet met lege handen naar huis. En nam een rijke buit mee. En nam krijgsgevangenen mede. En een van die oorspronkelijke weerspannigen die hem krijgsgevangen gemaakt heeft, is de auteur van deze brief. De apostel Paulus. Ik mag u zeggen, een man met een ongelooflijke intelligentie. Lees een brief, lees de Romeinenbrief. Wat een brein moet je hebben om zo'n brief te schrijven. En je hebt al je hersens nodig om hem te volgen in zijn redenering, is het niet? Wat een intelligentie. Maar aanvankelijk was hem een vervolger van God, wegens, zegt hem zelf, zijn onwetendheid, verduisterd in zijn indrukwekkende verstand. Tot hij gegrepen werd door Christus. Krijgsgevangen werd gemaakt. En wat deed de Heer met die krijgsgevangene Paulus? Hij zei tegen de gemeente: kijk, hier heb je hem. Dit is mijn geschenk voor jullie, de gemeente. Ik geef hem aan jullie als apostel, als een gift. Is dat niet wat hij met u en met mij gedaan heeft? Ons op zeker ogenblik krijgsgevangen gemaakt. Hij bond ons met zijn liefde, als het ware. En hij gaf ons aan de gemeente. Om nu in de gemeente onze dienst te doen. Mekaar op te bouwen. En mekaar te sterken.
Want we zijn in een belangrijke strijd gewikkeld. Een strijd in verband met de waarheid die God geopenbaard heeft. Wat met onze deelname aan die strijd? Leven we volgens die waarheid? Staan we erachter? Zijn we bereid om het geloof te verdedigen? Zijn we bereid om mee te strijden? Er is nog iets dat ik u moet tonen bij Barak en Deborah. Mag ik niet laten liggen. Wie heeft uiteindelijk Sisera, die indrukwekkende generaal, overwonnen? Niet Barak. Hoofdstuk 4, vers 17. Hoofdstuk 4, vers 17. Sisera dan vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van de Kenit-Geber. Want er was vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van de Kenit-Geber. Jael nu kwam naar buiten, Sisera tegemoet en zei tot hem: kom binnen, mijn heer, kom bij mij binnen. Wees niet bevreesd. Toen ging hij bij haar in de tent en ze dekte hem toe met een deken. Daarop zei hij tot haar: geef me toch wat water te drinken, want ik heb dorst. En ze maakte een melkzak open, gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. En hij zei tot haar: ga bij de ingang van de tent staan en wanneer er iemand aankomt en u vraagt: is hier iemand? Zeg dan nee. Maar Jael, de vrouw van Geber, nam een tentpin, greep de hamer, trad zacht op hem toe en dreef de pin in zijn slaap tot ze in de grond drong. Want hij was van uitputting in een diepe slaap gevallen en hij stierf. En zie, daar kwam Barak, die Sisera achtervolgde. Jael ging naar buiten hem tegemoet en zei tot hem: kom en ik zal u de man tonen die je zoekt. Toen trad hij bij haar binnen en zie, Sisera lag daar dood met de pin in zijn slaap. Zo vernederde God op die dag Jabin, de koning van Kanaan, voor de Israëlieten. Ik moet u zeggen, in sommige commentaren op dit Bijbelgedeelte, sommigen hebben ernstige kritiek op wat Jael hier doet. Ze vinden dit een schandelijke, bedriegelijke daad. Ik wil u wijzen op Gods commentaar, opnieuw in het lied van Deborah, hoofdstuk 5, vers 24. Hoofdstuk 5, vers 24, gezegend. Boven de vrouwen, zei Jael, de vrouw van Geber, de Kenit, gezegend boven de vrouwen in de tent. Water vroeg hij, melk gaf zij. In een kostbare schaal reikte ze room. Haar hand strekt ze uit naar de pin, haar rechterhand naar de hamer der werklieden. En zij hamert op Sisera, doornagelt zijn hoofd, verbrijzelt en doorboort zijn slaap. Tussen haar voeten kromp hij ineen, viel en lag daar. Tussen haar voeten kromp hij ineen en viel. Waar hij ineen kromp, daar viel hij overweldigd. Kijk, wat moet je als vrouw beginnen? Tegenover een generaal als Sisera, tot de tanden gewapend. Je hebt geen schijn van kans. Een vrouw die absoluut niet getraind is om wapens te dragen. Wist niet eens, vermoed ik, hoe een zwaard vast te houden. Maar één zaak kon ze buitengewoon goed. Dat is tentpinnen in de grond slaan. Tenten opzetten in die tijd was vrouwenwerk. En wat zijn tentpinnen ontzettend belangrijk? Ze moeten goed vastgeslagen in de grond zijn. De veiligheid, de stabiliteit van de tent en haar inwoners hangt daar rechtstreeks van af. En ze neemt een tentpin en ze hamert ze dwars door de hersenen van Sisera. Weet je wat mij keer op keer opvalt? Dat Gods oordeel de vijand altijd op een exacte, treffende plaats vindt. Vorige maand Eglon, dat zwaard in zijn buik, het mes in het vlees. Hier Sisera een tentpin
dwars door zijn hersenen. Dit is pijnlijk nauwkeurig. Weet u, onze hersenen, ons verstand, onze intelligentie is een van de prachtigste geschenken die we van onze Schepper gekregen hebben. We mogen ongelooflijk dankbaar voor zijn. Maar als dit geschenk gebruikt wordt, tegen de Schepper, misbruikt wordt, dan is dit zijn oordeel. Christus roept ons op om zijn woord te onderzoeken met gans ons verstand. Om God zelf te leren kennen, om te groeien in kennis en ons verstand daarbij te gebruiken. En hij roept ons op om hem te dienen met ijver en verstand. Zelfs om God lief te hebben met heel ons verstand. Wandelt niet langer als de heiden, zegt Paulus, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods. Gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons een redelijk verstand gegeven hebt, waarmee we mogen onderzoeken, mogen nagaan, de heerlijkheid, de pracht van uw schepping, waarmee we kunnen zien, Heer, hoe mooi het allemaal gemaakt is, de wetten die je in de schepping gelegd hebt. En waarmee we ook kunnen zien, Heer, wie u bent en waarmee we kunnen groeien in kennis. Maar Heer, we willen leren, en zoals op de ETF, fides querens intellectum. We willen het geloof tot basis maken. We geloven dat u er bent en dat u gesproken bent. En we geloven dat dit woord uw woord is, van kaft tot kaft. Maar we hebben ons verstand nodig om het te begrijpen, Heer. Verlicht ons verstand met uw Heilige Geest. Leer ons ons verstand te gebruiken, maar vooral leer ons uw liefde hebben met geheel ons verstand. In Jezus' naam, amen.